Ik ben Jacqueline en in de podcast Lust praat ik over relaties, intimiteit en alles wat met lust te maken heeft met ervaringsdeskundigen en experts. Of je nu in een relatie zit, single bent of iets daartussenin, Lust is de podcast voor jou. Overal te beluisteren, dus ook in jouw favoriete podcast app.
Hallo, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je verhalen die waar gebeurd zijn en ze worden live verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Die verhalen sprokkelen we op live vertelavonden in Gent en in Antwerpen. We gaan deze keer luisteren naar Luc. Luc zit met een ethisch dilemma. Iedereen maakt dat wel eens mee. Is wat ik nu ga doen wel gepermitteerd of kan het echt niet door de beugel? Maar ja, wat doe je als het vlees zwak is en je geen nee durft te zeggen tegen je eigen natuurlijke driften?
Een tijdje geleden, ik moet vertellen, ik heb een bureau thuis. En dat is een bureau met een grote desk, een tafel. En in de hoek heb ik een kijkkast. En de kijkkast staat vol souvenirs. En een tijdje geleden was het nog eens tijd om eens changement de decor te doen, wat souvenirs eruit te halen, want dat dikte altijd aan. Dat groeit organisch. Nog wat bij, nog wat bij. Dus ik moest wat triëren. En tijdens de opkuis werd ik eigenlijk geconfronteerd met mijn moreel dilemma. Mijn ethisch tweespalt, wat moet ik nu eigenlijk doen? Maar ik moet heel veel vertellen eigenlijk. Genetica. Wij kunnen tegenwoordig heel veel ziektes, syndromen, maar ook de kleur van het haar, oogkleur en zo, we gaan op een karyotype gaan aanduiden, dat gen, of dat is gelinkt daaraan. Wij weten veel meer dan tientallen jaren geleden. En dus ben me gaan afvragen, allemaal naar aanleiding van als je zo aan het verhuizen bent, zo dan heb je tijd om na te denken, wat te filosoferen. Zou er ook een gen zijn voor passie? Een gen zijn voor competenties? Ik denk dat wel. Bepaalde families vinden sportmannen en muzikanten en zo, dat zal wel genetisch. Maar zo goestingskus, nieuwsgierigheid, zou dat ook doorgeven worden. Bijvoorbeeld, iets dat ik vermoed misschien wel in onze lijn van de familie ligt. Mijn overgrootmoeder, dat was een achtergaras. Dat is het Waase voor een vrijwillige vroedvrouw, niet opgeleid, die erbij was als de kindjes gedeliverd, afgeleverd werden, geboren werden eigenlijk gewoon. Hielp die de geboorte wat gemakkelijker lopen. Waarom al die moeilijke woorden? Nu, zij werd er ook bijgehaald als iemand gestorven was. Dus het lijk wassen, aankleden en zo, dus afleggen, daar werd zij ook bijgehaald. Begin en het einde van het leven zo. Dat is zo'n facet. Dat pop-up toen. Mijn vader, toen die in pensioen ging, die mocht nog vrij vroeg op pensioen gaan, vergelijken met nu toch, dan is die gaan werken bij een begrafenisondernemer als assistent. Die moest dan met geen lijkwagen, dat weten de mensen niet, met een soort kabinet of zo, moest die de afgestorven uit klinieken gaan halen om bij de begrafenisondernemer daar af te leveren. Dus die was ook bezig met de dood. Of toch met de facet van de dood. En ik zal u zoiets meenemen in een aantal eikpunten, een aantal markers in mijn leven. Eigenlijk de dood boeit mij ook. Niet alleen het existentiële, filosoferen dan weer, over het zijn en het niet zijn, dat is voor gedocumenteerde filosofen. Maar zo een dood lichaam en vooral knoken, beenderen, dat boeide mij. Dat brengt mij terug naar een vroege kindherinnering. Het is heel lang geleden, toen Gaia de dieren nog geen stem gaf. Zo lang is het geleden. Ik was een jaar of 8 en mijn vader moest iets cultureel doen. En hij nam ons mee, mijn broer en ik, naar het museum in Sint-Niklaas. En dus, dat is een grote afdeling met Mercatorkaarten en wereldbollen. Maar ze hebben ook, wat dat veel musea hebben, gewoon een paar zaaltjes met wat rariteiten en zo. En ik herinner me maar 1 zaaltje. En dat stond vol bokalen met wezens in. Ik had dus nog geen biologie gekregen op mijn 8 jaar. Dus dat bleken foetusjes te zijn of doodgeboren dieren. Ook een paar menselijke foetusjes. Maar ik werd getriggerd door een doodskop. Achter glas stond daar zo'n een grijze schedel. Dus mijn vader, die toen nog alles wist, allez, voor een kind weet de vader alles op een bepaalde leeftijd, die wist me uit te leggen dat wij dat allemaal ook hadden onder ons vel. Dat was heel raar. Hoe dat zoiets er nog bij kon. Dus dat heeft mij geen nachtmerries opgeleverd, maar dat is wel blijven hangen. Een schedel. En in die tijd, ik tekende ook graag, maar vooral paarden. Mijn aspiraties lagen bij de cowboys en de indianen. Ik wilde eigenlijk als beroep indiaan worden of zo, want met paarden. Maar af en toe sloop daar ook wel een schedel tussen. Ja, en vooral als er op de BRT, televisie van toen, als er op de zaterdagnamiddagprogrammatie niet een piratenfilm kwam. Een van die voorlopers van de Pirates, van Jack Sparrow en zo. Nog zwart-wit, natuurlijk. Dat die piraten brave zelen over de kling joegen, dat was bijzaak, maar die vlag. De Jolly Roger. Met wel die zwarte vlag, met de skull en de crossbones. Dat moest ik altijd wel tekenen. Ze noemen dat Formule 1-effect. Ken je dat Formule 1-effect? Als mensen naar de races in Zolder gaan, en die zitten een paar uur in, die rijden sneller naar huis. Ik had dat bij films. Als Tarzan op televisie kwam, dan gingen mijn kleren uit en nog juist even onderbroek. Hoi, hoi. En ook bij piraten moest ik tekenen. Dus ik heb naast tientallen paarden, nee, duizenden paarden, toch al een paar tientallen doodskoppen getekend. Een sprong verder. In Dumaniora moesten wij af en toe boeken lezen. En ik had in de lagere school, kregen wij geschiedenis. En we hadden van die grote kartonnen, bordkartonnen platen, met zo de kroning van Karel de Grote, dat weet ik allemaal. En er was ook een plaat bij, herinner ik mij, van Vesalius. Eigenlijk André van Wezel. Maar in die tijd, om chic te zijn, moest uw naam Latijns laten klinken als gestudeerd. Vesalius, dat was de man die eigenlijk de anatomie opnieuw in kaart bracht. Die moest zelf nog op tekeningen werken van Galenus, dat heb ik opgezocht, van de 2e eeuw, maar die waren verkeerd. Die baseerden zich op apen, skeletten en zo. En Vesalius wilde meer weten en die heeft zich gesmeten op de knokenkunde, op de anatomie. Ik heb die boek gelezen in die tijd. Het kan misschien bitter zijn, maar in mijn beleving, zo'n turf, dat boeide mij. Anatomie, beenderen. We gaan nog een beetje verder. Rome-reis. Op het einde van Humaniora werden wij uitgenodigd om mee te gaan voor een 10-daagse of een 12-daagse naar Italië. Firenze, Assisi, Rome dan uiteindelijk ook. En op een terugweg doen we Padua aan. En in Padua hebben ze een kathedraal en we lopen daar rond. Ik had zo'n klein instamatiekje mee, zo'n klein fotoapparaatje met 24 foto's zo. Je moest daar karig mee zijn, want ontwikkelen, dat was nog veel geld. Je kon ook niet triëren, die moet ik hebben of niet, het was alles of niks. Dus ik was heel karig en ik heb dus wel van die kunstwerken een beetje gefotografeerd, maar 2 zijn echt wel, die weet ik nog zo liggen, die foto's, de rest, die zijn al weg. En eentje ervan, dat is van in de kathedraal van Padua. Daar was toen een bas-relief, zo'n half verheven beeldhouwwerk. En dat was een engeltje, zo'n peuterke zo, met vleugeltjes op zijn rug. En die was aan het spelen met een doodskop. Ik heb daar een zwart-wit foto van. Misschien moet ik er ook eens een poster van maken. Ik denk dat daar ongeveer mijn kweeste begonnen is, mijn zoektocht. Ik wil dat doen ook. Ik wil een schedel. Nu, als ik zeg een passie, dat was nu niet maniakaal dat ik een schedel wilde, maar ik wilde toch eigenlijk wel als decor zo'n schedel. Nu, er gaat een tijdje over, niet zo lang. Ik ga naar Leuven en ik zit op kot, onder andere met geneeskundestudenten. En ik zat in het tweede jaar en de Jackie, een van mijn kotgenoten, die moet op dinsdagnamiddag moet die op de lijken gaan werken. De lijken. Mag ik ze niet mee? Ah nee, dat is vast, dat is met een lijst, practicum en zo van. Allee, Jackie, informeer, die zijn toch al af en toe mannen ziek of zo. Dus inderdaad, er waren af en toe mannen ziek. En er zaten een paar geneeskundestudenten op kot. Dus ik kon wel een schort lenen, een van mijn karuren zo, dat ik in kon. Dus ik ben meegeslipt. Dat was een assistent van de prof, moet daar absenties opnemen. En ja, die kenden zijn studenten toch niet. Die had een beetje afwezig, dus ik mee. Had hij naar mijn ogen op mijn kaken gekeken, had wel gezien dat ik daar niet op mijn plaats was, maar hij niet goed gekeken. Dus we worden in zo'n zaal binnengeleid. Ach, stinken. Wat een formol. En dus frisjes ook. Dus ik had nog een trui onder die witte schort moeten aandoen. Dat was mij aangekondigd. En dus ik ging dus, we stonden met 6 man. 3 één kant, 3 aan de andere kant. Of zo'n tafel. En met van die inoxen bakken doorover. Die gingen weg. Ik was zeer geïnteresseerd aan het kijken. En dan zag ik zo grijze doeken dwijlen liggen in de formol. Die werden eraf gehaald. En dan dacht ik van, liggen nog doeken op? Nee, dat was dat vel. Dan werd dat vel opengelegd. En ik heb een namiddag, 1 uur of 2,5 of 3, meegewerkt met de scalpel, met zo'n vlijmscherp mesje. Heb ik goed afgekeken van mijn bijna medestudenten wat ik moest doen. Dus ze waren mee in het complot. Allee, ik heb zinvol werk gedaan. Nu, ik moet eerlijk zeggen, waarom wilde ik dat doen? Er was een mythe. Er was een mythe. We werden niet samen in ghetto's gestoken, maar er waren op het Cité, Arenberg, de blokken van Arenberg en Everlee, had de Waasland gangen. Ze staken zoals studenten van het Waasland samen. En er waren ze nu, in die Waasland gangen waren nog studenten geweest. En die zeiden van, als je op de lijken gaat werken, dan kunnen we wel eens een duim of een teen meepakken. Dus dat was ook blijven hangen. Nu, ik moet eerlijk zeggen, op de lijken, ik heb met een toerist gedaan, want je moest niet op de plaats blijven staan. Alle duimen en tenen en vingers waren aanwezig. Dus dat ging niet zo, niet dat je gefouilleerd werd of zo, maar waarschijnlijk een moreel besef bij die studenten die nogthans de eed van Hippocrates nog niet hadden afgelegd. En dus, ik herinner me dat ik heel veel, ik heb een stuk van de rug moeten doen, heel veel geel vet afkrabben. Ja, er was een man die lag op zijn buik. Pardon. En ja, dat was boeiend. Maar ik had wel met mijn franke muil gezegd van, ik breng wel een vinger mee op kot. Dus ja, dat was niet echt mijn intentie, maar ik had alle plannen. Ik had zo stekkendoosken, een luciferdoosken. En ik had daar de bodem een gat in gemaakt, dat ik mijn vinger erin kon steken. Ik had wat bloem mee, dat die wat wit zag zo. En dus, ik kwam op kot van, en Luc, en is al pijsde. En dus ik prof mijn vinger erin, en dus inderdaad, dat doos kon open. En als ze van dichter keken, natuurlijk tegen het plafond van het verschieten. Dus, dat was 1 mythe. Er was nog een mythe. Er was een mythe over een bende hier in Gent. De bende heeft een naam. Er is een boek over geschreven. Los Permos. Los Permos, dat is een bende Sinterklaasenaars die hier in Gent studeerden. Ook in Leuven, maar die vonden elkaar regelmatig in Gent. En dan gingen die op een lappen. En dan op zo'n strooptocht zijn ze ooit eens langs een knekelput op een kerkhof geraakt. Dat was een mythe. Dacht ik. En dus dan hebben die een zakken volgepropt met beenderen. En die hebben dan in de straten op weg terug naar het station in de vroege uurtjes. Hebben die een aantal mensen ongevraagd wat post bezorgd. Ik moet zeggen, het was een mythe, dacht ik. Maar het is dus beschreven. Er moet toch wel een zweem van waarheid in gezeten hebben. Het is beschreven door Koen, een klasgenoot van mij van vroeger. Dus ik geloof die nogal, dat is een eerlijke man. Dus die twee mythes, die vuurden altijd die goesting, die nieuwsgierigheid naar knoken, beenderen aan. En ik had hem nog niet, mijn schedel. Nu, ik zit in Leuven. Ik denk mijn laatste of voorlaat, het zal het laatste jaar geweest zijn. En dus ik fietste af en toe met een omweg naar het centrum van de stad, want ik zat in Evelee en ik zat met lokalen, de ouders waren in het centrum. En ik merk dat ze, ik denk dat de Sint-Gertrudis of de Geertruikerk in Leuven is, waren ze aan het werken rond de kerk. Riolering ontleggen. En dus ze moesten daar uitgraven en zo. Nu je weet allemaal, wat lag er naast de kerk? Café onder de toren en een kerkhof. Ja. In elk dorp vroeger toch kerkhof rond de kerk. Dus ik had mijn gewijde geschiedenis goed geleerd. Dus ik passeerde en ik zag dat ze inderdaad tot op 1,20 meter aan het graven waren. En soms dieper ook. En de grafdelvers die gaan tot 1,20 meter. Dus ik was op kot een plannetje aan het smeden. Ik zeg tegen de Frank, dat was een dene van die schort, mijn carure, die zat in het vierde jaar geneeskunde. Ik zeg van, zijn er zo niet veel de geneeskunde die een skelet hebben of zo? Ja, de rijkere, die hebben een zo'n replica, of die hebben bepaalde beenderen of zo. Ja. Ik zeg, moet er ook geen hebben. Ja, zo Frank, waarom? Weet je dat liggen? Zeg, vermoedelijk wel. Ik zeg van, als we nu van de avond heel neig studeren eerst en dan ons kleren aan doen. Ik heb 2 pilampen mee. Dan kunnen we misschien eens gaan kijken of dat er nog iets te rapen ligt. Ai, de Frank was wel gemotiveerd en geïnteresseerd. En ik had ook kans, op kot zat ook een archeoloog. Voilà. De Reinoud. En de Reinoud die zag dat ook wel zitten. Reinoud is een hele brave man, maar als u voor een avontuurtje van die grote, ook cultureel verantwoord natuurlijk, wel te vinden. Dus we hebben onze fiets, s'nachts, als iedereen sliep, of toch in dat deel van de stad, zijn we nu ons pilamp ontgraven en als we zo'n kluit zand zagen, zo trappen, zo van, zit hier iets onder? Ja, wat een winst. We zijn naar huis gereden, met een plastieke zak mee, met 1 schedelpan, maar afgekapt door de bulldozer, dat is hier afgebroken, dat is de kom. Een stuk bovenarm en ook een scheenbeen. Dat is zo wat driehoekig. Dat is zo van, ja, ik had een geneeskundestudent naast mij, die kon dat wel perfect uitleggen. Dus we zijn thuisgekomen, direct onder de kraan gehouden, alleen zo proper gemokt en zo. En dan, we hadden op kot, maar we hadden een kot voor 11 mensen, we hadden heel veel potten, iedereen bracht van alles mee. We hadden ook potten die we niet veel gebruikten, die stonden zo wat verder in de kast, die eruit gepakt, die nog eens afgekookt. Daar ging niks niet meer aan, het was echt zuiver been. En dus, wij hadden elk, we hebben dat dan eerlijk verdeeld, elk een stuk. De Frank, de geneeskundestudent, die wilde die schedelpan zo. De Reinoud wilde die bot, dat was dus mijn knook aan. En ik kreeg dan zo een stuk van het scheenbeen. Dat was een beetje konisch, ging een beetje open. Als zo trompet is vee gezegd van, oké. Okay. Ik was er heel blij mee. Vooral omdat als wij kerst vierden op kot, dan was dat goed malen, was lekker eten. Maar wij maakten ook al cadeautjes voor elkaar. Gingen dat niet kopen, hè. Nu, muziek heeft me ook altijd wel getriggerd. Dat zit ook wel in de stamboom. En dus ik dacht van, als ik nu een keer dat scheenbeen promoveer, als ik dan een keer een upgrade geef tot een muziekinstrument. Ja, ik heb dat niet uitgevonden. Ik zie u lachen, maar in Tibet noemt dat een kinglang. Daar maken ze trompetten. Ze doen er extensions aan. Je weet wel, van die Tibetaanse, in de boeddhistische kloosters, van die keelzang. En dan going en zo. En af en toe komen er van die trompetten bij. Vaak, niet altijd, is dat ook gemaakt van een dijbeen. Bij voorkeur, ik heb het ook opgezocht, van misdadigers of leerkrachten. Wikipedia. Nu, het is mij, ik heb het ooit mogen zien in Mongolië. Ze hebben een boeddhistisch klooster binnengegaan. En er was zo een museum ernaast. En daar lag zo'n trompet met van dat woestijn zilver afgewerkt van een maagdelijk dijbeen. Dus ik weet niet welk dijbeen dat wij gevonden hebben. Het was ook een opperarm, dus nee. Maar van dat scheenbeen, ik ging daar een fluit van maken. Dus ik heb alles mooi uitgeboord. Dat was een beetje poreus, zo, de binnenkant. Dat merg was eruit. Dat was geen probleem. En dus, toen wist ik nog niet veel van fluitenbouw. Maar ik moet zeggen, ik heb er een blokfluit van gemaakt. Het was wat scherp ruisende wind. Ik kan niet zeggen dat het een mooie zuim, maar het zag er ook, ik had het ook vernist en zo. Dus, we hebben kerstfeest en ik geef dat af. Ik moest de namen trekken. Ik had de Wim. Nu, de Wim, een goede maat. Dat is een giroleider, zo. Die sportkot. De muzikant ook. En dus ik heb dan de Wim gegeven. Natuurlijk, dat ging wel rond. Wat is dat? Ik heb ze eerst laten raden. Welke houtsoort is dat, of zo? Ja. En dus, alle paar mensen. Klinkt niet goed, hè? En dus, ja, als ik dan zei van, dit is eigenlijk, dat was ooit een stuk van een mens, dan, wat is dat? Nu, de Wim was er wel blij mee. Spijtig dat we elkaar niet zo... Ik zou eindelijk eens moeten vragen of het hij nog heeft. 20 jaar geleden heb ik hem nog eens gezien, en nog eens een reunie gehouden, en toen had het hij nog. En ik heb hem ondertussen wel nog 2 keer gezien, maar ik ben het vergeten te vragen. Het is een beetje uit de topic geraakt, maar die was er toen heel blij mee. Maar ik had nog altijd geen schedel. Nu, ik passeerde dus regelmatig. Ik deed stage, dus de maandag hadden we les, dan de 4-dagelijk stage. Dus ik ging me associëren met die werklieden. En die kabannetjes met die woonwagentjes, zo, die mannen aan het schaffen waren. Ik zeg van, mag ik iets vragen? Ik ben geneeskundestudent en zo'n schedel, dat is toch wel duur. Moesten zoiets tegenkomen, zodat dat voor mij kunnen opzij houden. Oh, dat is goed, jongen. We zullen wel kijken. Dat is goed, jongen. Ik ben toch wel een keer of 4, 5 moeten passeren, onverrichter zaken. Maar, de 5e of 6e maandag dat ik passeer, na het middageten, komt een van die mannen die mij in mijn vraagstelling regelmatig te woord had gezegd. Oh, ik heb iets vooral. Allee, niet het Sinterklaas is, maar in het lijf is het natuurlijk. Hè. En dus, die geeft mij zo een zak. Met 2 klompen in. 2 klompen moer, modder. Alsjeblieft, dat is vooral. Dank u. Maar ik moest nog naar de les. En ik had ook geen handschoentjes mee. Dat was een vuile zak van in de modder te liggen. Dus ik ben naar de les gefietst. En dus, ja, wat heb jij mee? Ik weet het eigenlijk niet goed, maar als het open dat is, ga ik wel blij zijn. Maar God niet vertellen. Nee. Ik moet eerst zelf nog ontdekken wat dat is. Dus heel die tijd, ik zat vrij alleen in die les natuurlijk, want het was zo vuil, niemand wilde zich vuil maken. Ik vier met de buit naar huis. Op kot nog niet veel gezegd, want ik moest dat wel nog proper krijgen ook. Dat waren de 2 kluiten dan. Dus een emmer water mee buiten. Ja, dat zand er van tussenhalen en zo. Dus ik had relatief propere dingen. Ik had enerzijds ik noem het een masker. Dus van hier tot aan de eerste fontanel. En ik had een schedel zonder onderkaak. Met nog een paar tanden en zo. Maar vrij intact. Intact. Dus, als iedereen geslapen was, heb ik diezelfde pot van die benen uit de keukenkast gepakt. En ik heb afgekookt. Ja, ik wilde toch wel proper voortwerken. En dan heb ik die vernist. Om zo wat. En dat heb ik dan op mijn kot tentoongesteld. Ja, in die tijd misschien wat excentrisch willen zijn en zo, dat blijft onder ons, hè, maar ik heb er ook een lampje in gezet. Dat gaf niet goed, want dat been achter die oogkassen en zo, maar het was een sfeerlicht. Nu, wij ruimen op na Leuven en mijn cursussen en wat er uitstond gaat in kartonnen dozen. En eigenlijk ik heb hem nooit een naam gegeven, maar is de schedel mee verhuisd en is die 10 jaar, 15 jaar, is die gewoon in de kast, in de keuverbox, in de kartonnen blijven staan. Totdat ik een keer mijn cursus ging creëren, wat hou ik of niet. En dan vond ik hem eindelijk terug. Dus, ik zeg, ik ga die een ereplaatsje geven. Je zag er nog even goed uit. En die status in mijn vitrinekast. Nu, bij de opkuis dacht ik van, eigenlijk, wat moet ik er nu mee doen? Die staat hier mooi. En bij een bureau worden ook veel verhalen verteld. Die kan gewoon meekijken, meeluisteren. En anderzijds, ik ben ermee begonnen, het is ook wel een ethisch dilemma. Eet je daar een plaats in mijn bureau of niet? Ik ben er eigenlijk nog niet uit wat ik ermee ga doen. Maar wat ik wel uit ben, dat is wat er met mijn eigen schedel mag gebeuren. Ik dacht van, vroeger verbranden, dan ben ik zeker dood genoeg. Maar eigenlijk, ik ga mijn lijf ook aan de wetenschap geven. En eigenlijk hoop ik stiekem dat er toch op zo'n practicum iemand tersluiks me meepakt. Ik meen dat. En dat ik ergens in een bureau mag staan waar ik mee mag luisteren naar verhalen. Dank u wel.
Dat was het ietwat lugubere verhaal van Luc. Hij vertelde het in Gent. Het was in Husset op een van onze vertelavonden. En je kon het niet zien natuurlijk in deze podcast, maar de mensen die erbij waren weten het misschien nog. Toen Luc naar het podium ging om te vertellen, toen had hij een tas bij. Een tas die hij ongeopend aan het microstatief had gehangen. Uiteraard was onze aandacht volledig geprikkeld tijdens het verhaal. En nee, hij heeft die tas niet opengemaakt. Niet tijdens het verhaal, ook niet na het verhaal. Dus ik vraag mij af, heeft er iemand in het publiek gedurfd om eens stiekem te kijken in die tas? Ik wil het graag weten. Laat het ons weten. Benieuwd of het een luguber grapje was of niet. Luisteren naar deze podcast is fijn, maar als je eens live aanwezig wil zijn op zo'n vertelavond, dat kan ook wel best magisch zijn. Dat kan dus. Gewoon even surfen naar www.relaas.be en daar kan je zien wanneer onze volgende vertelavonden zijn. En als je tof vindt wat wij aan het doen zijn, dan kan je ons dat altijd eens laten weten. Wij krijgen graag berichtjes. Je kan ons een mailtje sturen, hallo@relaas.be, of je laat ons gewoon iets weten via iTunes. Of je kan ons een positieve review geven via iTunes, of waar je ook maar je podcast vindt. En als je ons echt, echt, echt tof vindt, dan kan je ook mecenas van Relaas worden. En dan kan je ons bijvoorbeeld elke maand €3 geven. Dat kan via onze Patreon-pagina. Je vindt onze URL op onze website. Dat is een kleine donatie, daar zouden wij heel blij mee zijn. Katrina is een van die Relaas-mecenassen en ik wil ze daarom eens persoonlijk bedanken in deze podcast. Merci Katrina voor jouw steun elke maand opnieuw. Merci. Relaas is er ook dankzij de Vlaamse gemeenschap en de stad Gent. Onze partners zijn Urgent FM, Chase, Pulp Deluxe, Den Hopzak en Huzet. En Relaas wordt gemaakt door een hele hoop vrijwilligers. En omdat de lijst langzaamaan te lang wordt, haal ik er vanaf nu elke aflevering één uit de hoed. En deze keer is dat Steve Konaar. Steve organiseert mee de vertelavonden in Antwerpen. Af en toe krijgen de Relaas-bezoekers ook van hem een mailtje met praktische instructies. En hij helpt ook mee, net zoals de rest van het team, met het beoordelen en beluisteren van al onze Relaas-verhalen. Merci Steve voor al jouw hulp. En jij, dankjewel om te luisteren en tot een volgend Relaas.